Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Deze aflevering is een samenwerking met Global Dutchies.
Hi, met Pascale.
Hi, goedemorgen. Je zit in het mooie Spanje. Ik heb best wel wat mensen al gesproken in Spanje. Volgens mij zitten er best wat Nederlanders. Of volgens mij, dat is zo. Maar het blijft toch elke keer jaloersmakend om die heerlijke verhalen te horen in het mooie land.
Ja, nou, wij vonden het zelf in eerste instantie niet zo sexy klinken, Spanje. Maar we zijn toch wel heel blij dat we hier beland zijn.
Ja, maar het is ook niet het eerste land natuurlijk waar jullie wonen. Dus dat kan ik me voorstellen. Ja, nou ja, sowieso voordat ik van alles ga vragen, wil ik eerst een korte stellingsronde met je doen. Ben je er klaar voor?
Ja hoor.
Vragenronde. Brunei of Spanje?
Spanje.
Ja, want daar gaan we zo meteen natuurlijk wat over het over hebben. Maar jullie hebben hiervoor ook een tijd in Brunei gewoond. Een huis of opknappen of een nieuw... Nou, het is vroeg. Ik kom niet uit mijn woorden. Een huis opknappen of een nieuwbouwhuis kopen?
Een huis opknappen.
Zelf op vakantie gaan of er mede een prachtige vakantie voor anderen van maken?
Jeetje, dan moet ik kiezen. Nee, ja, dan wil ik toch beide. Maar ik hoef niet het hele jaar te reizen, dus dan mensen een fijne vakantie geven.
En de allerlaatste, jullie wonen ook dichtbij Sevilla, toch? Althans, jullie wonen in Andalusië?
Ja, Sevilla is 2 uur rijden vanaf onze plek.
Ah, oké. Want ik zag bij Global Dutchies, want je bent daar aangesloten, zag ik al dat je wat tips gaf over de stad, over Sevilla. Dus ik had daar nog een vraag over. Het Alcazar of het Plaza de España in Sevilla?
Het Alcazar.
Kijk, dat is weer, die schrijven we op voor de volgende vakantie. Dat is handig. Hey, ik vertelde al, jullie hebben ook in Brunei gewoond. Ik zeg jullie, want jij, je man en jullie 2 kinderen hebben ook in Brunei gewoond. Jullie wonen nu in Spanje. Waar wonen jullie precies?
Wij wonen ergens op een bergje en dat hoort bij de plaats Alora. En dat ligt zo'n 40 minuten ten noordwesten van Malaga stad. Dus in Andalusië, Zuid-Spanje.
En hoe ziet het er dan uit als jij uit het raam nu kijkt?
Nou, op dit moment heb ik een strak blauwe lucht voor me. En ik kijk uit over onze tuin met het zwembad wat iets beneden ligt. En dan in de verte zie ik de bergen van de Sierra de las Nieves.
Dat is toch, als mensen nu luisteren, die zijn ook helemaal gek van Spanje. Gaan er vaak op vakantie, dat is toch jaloersmakend als je dit hoort. Dat je denkt, wauw, prachtig. Wat een prachtige plek waar jullie wonen.
Ja, we voelen ons nog steeds inderdaad vereerd om hier te mogen wonen. Het is echt, echt mooi, ja.
Moet je jezelf ook...
Toevallig van een week hadden we nog een... Dat zagen we op de beveiligingscamera, hadden we een gennetkat. Dus een wilde kat.
Ah.
Die liep dus door de tuin. Dus ja, we hebben ook nog wat wildlife hier.
Ja, maar dat is heel bijzonder. Ja, moet je jezelf ook niet heel vaak knijpen? Dat je denkt, we wonen hier echt. Als je opstaat, dat je denkt, we wonen hier echt.
Ja, nee, af en toe dan overkomt je dat inderdaad. Ja, normaal zijn we gewoon heel druk met werken. Maar af en toe heb je inderdaad wel even zo'n momentje van, goh, wat zijn we toch een bofkonte.
Het is ook wel fijn om dat zo te houden of zo. Dat je dat beseft elke keer of zo. Dat je dat niet voor lief neemt. Dat lijkt me ook wel goed.
Oh nee. Ja. Dit nemen we niet voor lief. Nee, dit is gewoon wel bijzonder.
Maar toch is jullie situatie wel anders. Ik heb veel met mensen in Spanje gesproken die er al jaren over droomden. Al jaren op vakantie gingen naar een bepaalde plek. Maar dat is bij jullie natuurlijk niet zo geweest. Hè? Kun je iets vertellen van hoe jullie in Spanje terecht zijn gekomen?
Ja, ik vind dat zelf altijd wel een beetje een raar verhaal. We zaten dus, zoals je zei, hiervoor in Brunei. En dat was voor het werk van Robert, mijn man. En... Ja, hij kreeg een andere baan, maar wij konden als gezin niet mee. Want dat was in Kazachstan. En we moesten toen in één keer gaan beginnen binnen 2 maanden van, nou ja, waar gaan we eigenlijk wonen? En we hadden geen huis meer in Nederland. Dus ja, eigenlijk stond de hele wereld voor ons open. Ja, en dan ga ik denken en dan heb je zoiets na 4 jaar in zomer te hebben geleefd. Oh joh, willen we eigenlijk nog terug naar Nederland? Waar we toch altijd wel wat last hadden van zo'n winterdip. Dus ja, toen uiteindelijk hadden we bedacht van nou, we willen dan toch wel iets dichter bij Nederland. Want hè, mocht het uiteindelijk misschien financieel wat minder gaan, dat we in ieder geval wel weer naar familie kunnen. Dus toen hebben we eigenlijk Zuid-Spanje uitgekozen en dan Andalusië. Omdat ik ooit op een toeristische opleiding had geleerd van nou ja, weet je, je hebt de zee, je hebt de bergen, je kan skiën, je hebt mooie steden. Dus het is eigenlijk een mooie combi. Dus we hebben eigenlijk onze container laten verschepen naar Malaga. Omdat daar een internationale luchthaven was, wat handig voor Robert was. En een internationale school voor de kinderen. En toen zijn we gegaan. En we hadden voor 10 dagen een accommodatie, maar dat was het. Dus zo zijn we hier beland en we waren eigenlijk nooit verder gekomen dan de Pyreneeën en Barcelona.
Maar het ging dan allemaal best wel snel. En wat van, want de hele wereld stond voor jullie open en nee, hoe je het nu vertelt, hebben jullie best wel snel die knoop doorgehakt. Het wordt Spanje. Zijn er nog andere landen, hebben die nog de revue gepasseerd of was het wel meteen duidelijk dat dat paste bij alles wat jullie wilden?
Nieuw-Zeeland had wel een grote voorkeur. Daar waren we dan geweest en we vonden dat echt een geweldig land. Maar we hadden echt zoiets, oh ja, maar als je het daar uiteindelijk niet gaat maken. Kijk, we hadden in ons hoofd al wel van, we willen ooit aan een plan B werken. Dat Robert uiteindelijk kan stoppen met zijn baan en dat we iets van een B&B vakantiehuisjesachtig iets zouden gaan opzetten. Maar we dachten, ja, dan ben je gewoon een zelfstandige. Maar als je het dan niet redt, als je dan vanuit Nieuw-Zeeland weer terug wil naar Nederland, dan ja, die zijn wel enorm duur. Dus dat schrikte ons eigenlijk een beetje af. Dus toen werd het eigenlijk al snel van, we moeten... En we wilden ook niet in een land wonen waar bijvoorbeeld orkanen zijn en aardbeving gevoelig. Dus toen kwamen we eigenlijk op Europa uit. En ja, als je dan warm wil, dan is het Italië, Zuid-Spanje of Griekenland. Maar Grieks leek ons een beetje moeilijk om te leren. Dus toen werd het toch wel vrij snel Spanje.
En is er dan iets, want je vertelde al, in Brunei zaten we voor het werk van mijn man. En het werk van je man, Robert, hij moest nu naar Kazachstan. Werd er dan iets voor jullie of zo? Werden jullie dan ontzorgd of zo? Want jullie konden niet mee, dat is best wel heftig, lijkt me dan als gezin. Werd er iets vanuit het bedrijf gedaan of zo voor jullie? Of moesten jullie het maar een beetje uitzoeken? Of hoe ging dat?
Nee, dat werd niet gedaan. Nee, ja, het bedrijf gaat gewoon standaard vanuit, nou, je houdt je huis gewoon aan. Dus, okay. Dus toen we naar Brunei gingen, heeft het werk zoiets. Je houdt je huis in Nederland gewoon aan. En na 4 jaar kun je daar dan altijd weer terugkeren. Aha. Alleen, ja, wij zagen dat niet zo zitten. We hadden zoiets als we dan 4 jaar weg zijn geweest. Ja, we zagen ons niet zo snel meer terugkomen in ons oude ritme. Dus we hadden zoiets, dan ben je toch veranderd en iedereen om je heen is ook doorgegaan. Dus dan willen we ook wel weer gewoon opnieuw beginnen.
Dat is wel knap dat jullie dat al zo, want het is ook vaak zo, maar dat jullie dat al zo bedacht hadden van tevoren. Hoe was dat überhaupt, want daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Jullie zitten nu in Spanje, maar hoe was dat in Brunei? Want dat is ook wel een heel... heel bijzonder land, waar, nou ja, dat hoor je maar weinig, dat mensen daar wonen.
Ja, nou, ik vond het wel een geweldige ervaring. We zaten daar op een soort compound, maar dan zonder hekken. Met dus alle andere expats die voor het werk daar naartoe zijn gegaan. En ik vergelijk het altijd een beetje met zo'n Centerparks park. Maar dat was eigenlijk nog een stukje jungle. Dus we hadden apen in de tuin en wat minder dan zwarte cobra's. Mooie vogels. Dus ja, het was gewoon prachtig. Dus een totaal andere wereld. En ja, ook gewoon bijzonder om even deel te maken van een totaal andere cultuur.
Was dat toen de eerste keer dat jullie voor zo'n lange tijd naar het buitenland gingen?
ja, wel naar één buitenland. Ja, ja. Ja, ik heb Robert heb ik ontmoet toen we eigenlijk allebei apart aan het reizen waren voor half jaar na onze studie. Of ik tussen studies en hij aan het einde van zijn studie. Dus toen hebben we elkaar in Indonesië ontmoet. Maar echt zo 4 jaar in het buitenland wonen, dat was de eerste keer.
Het lijkt me wel, nee, je gaat wel meteen echt in een land ja, wonen wat echt wel heel erg anders is. Jullie zetten dan wel op een compound, dat scheelt misschien dan nog een beetje of zo. Maar hoe was dat qua cultuurshock en hoe gingen jullie daarmee om?
Ja, het voordeel is dat je, kijk, er werd gewoon een huis geregeld en de school was geregeld voor de kinderen. Er was een international, of eigenlijk in de eerste jaren was er zelfs een Nederlandse school, basisschool. Dus dat ging eigenlijk dan vrij geleidelijk. Ik denk waar ik het meeste aan moest wennen is toch de positie van de vrouw. Dat toch allemaal net even ietsjes anders wordt bekeken. Dus ik had er niet zoveel moeite mee dat je gewoon dingen tot over je knieën en over je elleboog moest dragen. Dat vond ik verder prima. Maar we hadden bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening. Ik mocht daar wel het geld uitgeven, maar ik mocht bijvoorbeeld niet de bankafschriften inzien.
Jeetje, dus dat is echt, dat is niet eens.
Als ik iets regelen bij de bank, ja. Dan moest ik wel een handtekening van Robert hebben.
Dus dat is niet eens iets cultureels alleen, maar dat is ook echt vastgelegd dat zulke dingen niet mogen.
Ik weet niet of dat. Ja. Ik denk dat het toch met name cultureel is. Maar dat is daar gewoon aanvaard. En ja, als je dan uit Nederland komt en ook je baan hebt moeten opgeven om dus manlief te volgen. Ja, dat vond ik wel een dingetje. En dan kwam op mijn identiteitskaart kwam dan ook te staan dat ik housewife was. En Robert, mijn man, die was dan mijn baas.
Oplossen.
En dat vond ik dan toch wel. Ja, daar had ik dan wel wat moeite mee.
Ja, ach, wat heftig, ja. Maar dat is niet leuk, inderdaad. Nee, en als je het goed voor elkaar hebt thuis en gewoon samen een beslissing neemt om voor het werk van je man daarheen te gaan, allebei evenveel daar qua keuze ingelegd, dan is dat heel frustrerend, lijkt me, als het dan zo wordt vertaald daar.
Ja, dat wordt dan, ja, dat zag ik dan toch als een stapje terug.
Ja.
Daar gaat mijn zelfstandigheid.
Ja. Ach, ja.
Maar goed, weet je, daar wen je ook aan. En we hebben daar leuke dingen ondernomen. Dus uiteindelijk heb ik een heel positief beeld over.
Gelukkig. Ja, want het is natuurlijk, nee, wat je net al zei, het is een voornamelijk islamitisch land, hè, Brunei?
Ja, het is een sultanaat.
Ja.
En er zijn dingen waar ik totaal niet achter sta. In de tijd dat wij er gingen woonden, toen wilden ze de Sharia law weer invoeren. Ja, dat zijn dingen die dan lijnrecht tegenover je staan eigenlijk. Hè? Ja, nee, daar kan ik me niet in vinden.
En het land wordt wel eens vergeleken qua. Nou ja, culturele, hè, wat je nu ook al zegt, met Saudi-Arabië en met Qatar. Een beetje, daar moet ik aan denken, hè, bij Brunei.
Ja, dan ben ik nooit in die andere landen geweest. Ik denk, kijk, in Brunei mogen vrouwen gewoon autorijden. En dat gaat eigenlijk allemaal best goed. Dus ik denk dat het dan toch altijd net ietsjes minder is. Maar goed, ik heb daar geen goed vergelijk over, omdat ik de andere landen niet ken.
Okay.
Maar ik, kijk, en gewoon een islamitisch land, daar kun je prima in wonen. En de mensen waren super aardig. Dus daar had ik geen problemen mee. Maar ja, met handenafhakkerij en het anti-homo-beleid en zo, ja, dat zijn dingen waar ik niet achter sta.
Heb ik altijd.
Rechtmogelijkheid, daar ben ik ook een groot voorstander van.
Ja. Ik heb ook altijd vaak het idee dat er volgens mij niet zo heel veel verschil zit. Misschien als iemand nu luistert denkt van nee, dat is niet waar. Tussen landen die zeg maar islamitisch zijn. En dan heb ik het gewoon over echt islamitisch. Dus niet de sharia en alles, maar gewoon echt islamitisch. Gewoon het pure geloof. En landen die christelijke grondslag hebben. Volgens mij komt het dan allemaal wel een beetje op hetzelfde. Neer qua waar erin wordt geloofd. Geloof, nou ja, je snapt wat ik bedoel.
Ja, ik denk het ook. Ja, dat denk ik iedereen die. Ja, goed, ze hebben misschien een andere god, maar ja, ieder heeft zo zijn eigen waarden en normen. En wil een normaal leven. En dat is daar niet anders.
Nee.
Dus, nee.
Toch één ding wat natuurlijk wel anders is, waar ik nu aan zit te denken, is dat, nou ja, christelijk-westerse landen, die zijn natuurlijk wel echt super individualistisch. En als ik denk aan islamitische landen, dan is het toch meer die gemeenschap die heel belangrijk is, hè? En je zei al van, hè, de mensen waren heel aardig. Merkte je dat ook?
Ja, weet je, als expat sta je er natuurlijk toch altijd een beetje buiten. Ik heb wel op een schooltje gewerkt voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ja, dan merkte je wel dat het gewoon een grote gastvrijheid was. Dus als je ook ergens was, dan stond er altijd wel een tafel vol met lekkers. En ze zorgden echt wel dat je in de watten gelegd. En ja, familie was wel belangrijk. Dus er werd wel, zeker ook met, nou ja, na de Ramadan en zo, of in de Ramadan ook, dan dat was echt wel een familieaangelegenheid.
En je zegt al, als expat stonden wij daar een beetje buiten, maar zijn dat dingen waar je toch dan zijdelings mee te maken hebt? Of dat er vanuit de compound iets werd georganiseerd om zulke feestdagen als de Ramadan dat af te sluiten? Of dat er s'avonds iets gedaan werd? Of...
Nou, ik denk dat het op de compound was het eigenlijk meer dat er waren heel veel Nederlanders, maar ook Zuid-Amerikanen. En nou ja, er was eigenlijk, ja, organiseerden we onze eigen feestjes. Dus elke nationaliteit die had wel een feestje wat hij één keer per jaar organiseerde. Dus bijvoorbeeld zoals de Nederlanders, wij organiseerden dan altijd wel de Konings, of de, ja, de Koninginnendag. Is voor de kinderen en dan een groot feest voor de volwassenen. Ja, de Engelse gemeenschap of de Schotten, die hadden dan hun Highland Games. Dus zo was er wel, waren er verschillende feesten, maar niet zozeer het lokale gebeuren.
Maar je krijgt dan, want je zit dan in Brunei, maar je krijgt, want ik vraag ook van alles daarover, maar je krijgt eigenlijk ook heel erg veel mee van de andere culturen en landen die samen met jullie op de compound woonden.
Zeker, ja. Ja, en ook door de kinderen op de basisschool. Er werd natuurlijk ook aandacht besteed aan andere feesten, hè? Bijvoorbeeld Diwali of zo voor de Indiërs. Dus ja, dat was ook juist wel heel leuk hoor.
En je zei het eerder al, hè? We hadden zoiets van, nou ja, hè, we verkopen het huis, want we hebben niet het idee dat we nog echt kunnen aarden, als ik het goed vertaal, in Nederland hierna. Is dat toen...
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Vertel maar, sorry, ik onderbrak je volgens mij.
Precies, want ik denk niet dat je in dingen moet blijven hangen die er dan ja, die er misschien niet meer zijn. En dat hadden we eigenlijk ook toen we naar Brunei gingen, hadden we zoiets, dan moeten we ook echt volledig overgaan. Dus we zijn bijvoorbeeld de eerste 2 jaar zijn we niet teruggegaan naar Nederland. Want we hadden zoiets, we moeten gewoon ergens anders weer aarden en dat als ons thuis beschouwen.
Dat is altijd lastig, hè? Want om dat te kunnen doen, heb ik het idee dat je echt Nederland moet afsluiten, inderdaad. Dat je je echt moet laten onderdompelen in die andere wereld, in die andere cultuur. En daarvoor open moet staan. En niet continu terug moet kijken naar, joh, in Nederland doen we het zo. Of in Nederland is dit beter. Of in Nederland dit, Nederland dat. Dat een beetje. Dat moet je echt loslaten
Ja,
dan.
nou ja, dat doe je natuurlijk stiekem toch wel een beetje. Want ja, zijn de dingen die je meegekregen hebt. Maar ik denk als je daar heel veel waarde aan blijft hechten, ja, dan wordt het gewoon lastig om ergens anders te settelen. En
Ja.
dan, ik denk dat je dan snel gefrustreerd raakt.
En hoe was dat dan in Spanje? Want jullie zijn er eigenlijk best wel, nou ja, het was een snelle beslissing, hè? Binnen een paar weken dachten jullie van ja, we gaan dat doen. En gingen jullie eigenlijk met een koffer naar het land en een container die jullie verscheepten met jullie spullen om daar te gaan wonen. Hoe ging dat sowieso met je man? Want die moest dan op en af naar Kazachstan of zo.
Ja, dat was een beetje raar, want toen we aankwamen, dat was nog net, ja, echt de week daarna zou de zomervakantie beginnen voor de scholen hier. Dus we konden nog net even wat scholen uitzoeken of bekijken voor de kinderen. En We zijn toen meteen ook huizen gaan bekijken. En ik denk, nou 4 weken later moest Robert tijdelijk al terug naar Nederland om daar te werken. In afwachting van zijn visum voor Kazachstan. Dus ja, toen zat ik met de kinderen alleen. Toen hadden we inmiddels een huurhuis gevonden. En dat was natuurlijk best wel raar, want ja, we wisten niks. We kenden niemand. Dus het, ja, we moesten het een beetje gaan uitzoeken. En we hadden niks te doen natuurlijk, want ja, we kwamen midden in een vakantie, in de zomervakantie hier. Dus dat, ja, dat is wel een rare tijd geweest. Maar ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we ook bedacht van, ja, weet je, dit is ja, een situatie waardoor we een kans krijgen om een plan B uit te werken. Dus we gaan er ook niet moeilijk over doen.
Het klinkt ook wel als een rare tijd, maar ook wel een fijne tijd. Omdat er zoveel vrijheid is om echt de tijd te nemen om het land te leren kennen. Of om het land is een beetje groot, maar hè, om de regio, de plek te leren kennen. Een beetje wat van de taal te leren. Een beetje cultuur op te snuiven of zo. Die ruimte is er dan wel. Niets is leuker dan praten met Nederlanders van over de hele wereld. Maar het is tegelijkertijd veel werk. Onderzoeken, interviewen, monteren. Luister je graag naar Koffers Gepakt en wil je mij ondersteunen? Ga dan naar voipod.com/koffersgepakt. Voipod met een D.
Ja, ja, nee, dat klopt. Dat was er wel. En we hadden eigenlijk vrij snel hebben een huis gevonden. Want toen we aankwamen in Spanje, toen hebben we ook al 3 nachten overnacht op de plek waar we nu wonen. We hadden dat toen al gezien. Zo van, nou, dat lijkt ons wel wat, dat huis. Dus we kunnen het al een beetje voelen hoe het is. Dus ze hadden uiteindelijk al wel snel een plan van, nou, dat zouden we gaan willen graag. Alleen door vergunningen is dat allemaal, heeft dat wat langer geduurd. Maar we konden toen al wel ergens naartoe werken.
Is dat sowieso lastig?
Dat viel wel met settelen.
Is dat sowieso lastig qua huizenmarkt in Spanje? Is dat een beetje te doen? Of ligt ook aan je budget en er ligt aan heel veel verschillende dingen, maar over het algemeen?
Nou ja, waar wij een beetje op gebrand waren in Andalusië, zijn ze de laatste jaren meer bezig met het aanpakken van alle illegale huizen. Dus wij hadden zoiets, ja, we willen dan wel een legaal huis hebben. En ja, dan neem je toch een beetje je Nederlandse gewoonte mee, zodat alles moet geregeld zijn. Hè? Dus wij hadden zoiets, ja, we gaan geen huis kopen wat illegaal is. En nou ja, toen kwamen we op dit huis, op een bergje. En ja, de koop heeft uiteindelijk 9 maanden op zich laten wachten vanwege dus vergunningverhalen.
Oh, wat lang. En, maar je komt er toen ook niet, ja. Jullie huurden het ook niet. Je zat toen nog in dat andere huurhuis.
Nee, we zaten in een ander huurhuis. Want we hadden ook echt zoiets van, ja, we kopen het alleen als het legaal is. En anders zien we van de koop af. Alleen op een gegeven moment, toen hadden ze zoiets van, nou, in april van, nou, nog 2 weken en dan is de vergunning rond. Dus we hadden ons huurhuis opgezegd. En de oude eigenaar die had haar tickets gekocht naar Engeland. Dus we dachten, nou, kat in bakkie. Alleen na die 2 weken kwam er nog niks. En moesten wij ons huis uit. En zij had haar vlucht. Dus toen hebben we uiteindelijk, zijn we al wel hierheen verhuisd. En hebben het hier gehuurd. En ja, toen kwam er eigenlijk uit dat het zwembad illegaal was. En,
daar hadden jullie niet aan gedacht. Het huis oké, maar een zwembad illegaal ook nog. Oh, jee.
Ja, ja. Nou ja, en dan leer je meteen een beetje de cultuur kennen. Want dan in Spanje is het heel gebruikt dat je een advocaat in de arm neemt om een huis te kopen. En onze advocaat die zei van, oh joh, maar dat is geen probleem joh. Dan dump je gewoon het zwembad met stenen. En dan zet je een heel groot hek om je land. Nou, we hebben echt, nou ja, ik ben altijd een beetje slecht met nummers, maar we hebben een enorm berg eigenlijk. Dus een hek plaatsen, dat is gewoon geen doen. En het is hier ook een en ander natuur, dus je wil ook geen hek plaatsen. Maar hij zegt, ja, dat doe je dan voor 2 jaar. En dan schep je het weer leeg. Ach, en dan heeft niemand het er meer over. Maar ja, wij hadden zoiets als, ja, als Nederlander van, ja joh, we gaan toch geen vakantiehuizen beginnen. En dan dat je gewoon geen zwembad hebt. Dus ja, dat was een no-go voor ons. Dus toen leek het er eventjes op dat de hele koop niet door zou gaan. Ja, we hadden geen plan C. Dus ja, we zaten wel een beetje met de handen in het haar. Oh jee, en nu dan? Maar goed, uiteindelijk is het dan toch in 1 keer spontaan geregeld en is het zwembad legaal geworden. Maar dat was dan in augustus. Dus tussen april en augustus hebben we zitten wachten van ja, welke kant gaat het op? Dus ja, dat was wel even een spannende periode.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En inderdaad, wat je al zei, je wil vakantiehuisjes beginnen. Dat is nogal essentieel, denk ik, dat je dan een zwembad, dat je een zwembad voor de, ja, in de tuin wil.
Ja, ja, precies.
Dan leer je wel
het is,
met...
het is goed gekomen.
Gelukkig, ja. Dan leer je inderdaad, wat je al zegt, wel meteen Spanje kennen. Ik wilde zeggen, zijn jullie dat, waren jullie dat al een beetje gewend? Jullie hebben dan in Brunei gewoond. En natuurlijk wel, hè, als expat, dus dat is wel anders. Maar dat je wel dingen los moet laten als je naar het buitenland gaat. Dat alles niet meer zo, hè, zoals we vaak in Nederland gewend zijn, dat alles gaat zoals je dat wil en alles gaat snel. En dat moet je toch wel loslaten. Was dat een voordeel dat jullie die ervaring al hadden vanuit Brunei?
Oh, absoluut. Ja, want weet je, we hadden in Brunei hadden we eigenlijk het motto van erg je niet, verwonder je slechts.
Ja,
en
dat is
dan,
een mooie.
Dan kwam het allemaal goed. En ja, in Spanje hebben we het motto genomen van never a dull moment. En ja, weet je, je kan je heel erg opvreten en boos maken over bepaalde dingen. Maar het is niet zo dat je daarmee het voor elkaar gaat krijgen. Dus je kan beter maar gewoon meegaan met hoe het gaat. En op een gegeven moment word je daar ook wat behendiger in. Want ja, we merkten in Brunei al dat ze elke keer net een ander documentje nodig hadden als je naar een instantie ging of zo. Dus ja, uiteindelijk liep je gewoon met een hele map papieren en 10 kopietjes. Ging je naar een instantie toe. En dan had je altijd alles bij je wat je moest hebben. En ja, dat hebben we eigenlijk in Spanje gewoon doorgezet. En dan, ja, dan loopt het wel. Dus dan heb je daar ook minder last van. Kijk, wij gaan er gewoon als standaard van uit dat het de eerste keer niet lukt en dat je nog een keertje terug moet komen.
Dat kun je maar beter dan doen.
Ja, dan valt het weer mee.
Er is in Nederland toch een beetje dat idee van mañana, mañana, als je aan Spanje denkt. Maar dat hoor ik bij jou ook wel terug. Is dat nou echt zo, dat alles gewoon traag, en of nee, traag moet ik niet zeggen, maar relaxed en het komt wel. En dat, is dat echt zo in Spanje?
Ja, het gaat gewoon anders. Onze zoon die moest vorig jaar bijvoorbeeld afrijden. En dan krijg je een tijd door. Dus hij moest om 8:30 zijn rijexamen doen. Dus je werd verwacht dat je een half uur eerder er zou zijn. Dus wij denken dan met ons Nederlands brein, oké, nou om 8:30 dan zit hij in die auto en dan rijdt hij weg. Maar dan komt er dus om, klokslag 8:30 komt er dan een examinator en die gaat zeggen van nou oké, jongens. En dan blijken er in een keer 10 mensen te zijn die om 8:30 aanwezig moesten zijn. Maar dan wordt de indeling gemaakt. Dus dan kregen sommige mensen te horen van nou oké, jij bent om 12:00 aan de beurt, dus je kan nu nog even naar huis toe. En nou ja, onze zoon die mocht dan om 10:30, moest eerst nog wel even wachten tot de koffiepauze was geweest en toen kon hij dan afrijden. Maar ja, dat zijn dingen dat je denkt van joh, maar dan heb je toch heel makkelijk een schema wat je kan maken, hè? En dan kan iedereen toch gewoon op het laatste moment daar zijn en kun je dat allemaal even afhandelen. Maar hier, ja, hier doen ze dat anders. En iedereen accepteerde het ook. Kijk, ik denk dat in Nederland iedereen zou gaan stijgen. Zo van, ja, hallo, ik heb nog niet te doen. Maar ja, hier ondergaat iedereen het.
Zijn er dan toch, wat ik zo hoor, dat is dan iets wat je inderdaad niet verwacht. En als Nederlander zit je klaar en denk je, hey, ik heb om die tijd mijn gesprek. Zijn er dan toch steeds weer dingetjes, ook al zijn jullie daar ook wat relaxer in geworden, maar toch steeds weer dingetjes dat je je verbaast over van, oh, zo gaat het. Oh, oké, dit is ook niet zo strikt.
Oh ja, 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 dat kom je toch eigenlijk altijd wel weer tegen. Ja, ja. Ja, en dan, ja, dan kun je het soms toch ook niet laten met je Nederlandse efficiëntie van, goh joh, maar moet je het niet beter zus of zo doen, hè? Van, ja. Is dat niet handiger? Maar ja, kijk, aan de andere kant zie je wel dat deze mensen gewoon veel meer op het moment leven en er nog tijd is voor een praatje. Ja, je kan rustig bij de bakker 10 minuten moeten staan wachten, omdat er een gezellig gesprek aan de gang is. Dus ja, we zien er nu eigenlijk ook wel de fijne en leuke dingen van in. Het gaat allemaal wat rustiger.
Ja, want jullie hebben natuurlijk niet gekozen voor Spanje, voor de cultuur of zo. Dat is toch misschien een bijkomstigheid dat je zo'n levensles bijna meekrijgt, of zo'n manier van leven meekrijgt.
Ja, ja, nee, dat klopt. Nee, we gingen eigenlijk eerst inderdaad voor het klimaat en de omgeving. En ja, de cultuur die krijg je erbij. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het wel lekker dat het allemaal wat langzamer gaat.
Helpt het ook een beetje? Want jullie vertelden al, hè, vakantiehuizen met zwembad, gelukkig maar. Misschien helpt dat dan ook wel een beetje om daar ook zo relaxed in te staan. En dan geef je toch die vakantievibe al een beetje mee aan mensen die bij jullie vakantie komen vieren.
Goed, ik moet zeggen, we zijn behoorlijk druk ermee. Sommige gasten die vragen wel eens, maar wat doen jullie nou eigenlijk de hele dag? Maar ja, we hebben een oude olijfboerderij van meer dan 100 jaar oud. En ja, dingen werken hier altijd net even wat anders dan je bijvoorbeeld in Nederland gewend bent. Dus we hebben bijvoorbeeld een eigen waterput, een septic tank. Dus er zijn altijd wel dingen die gedaan moeten worden. Dus ja, het is niet echt zo dat wij nou zo'n manana leven hebben. Toch wel aardig doorwerken.
Je bent wel altijd inderdaad bezig, hè? Zeker als je, want jullie hebben dan het hele jaar door, hebben jullie toeristen? Of is er echt een alleen maar in het hoogseizoen? Of hoe werkt dat?
Nou, we zijn wel het hele jaar door open. Maar in het, zoals vanaf nu begint het wel rustiger te worden.
Want waar moet ik aan denken? Want het is nog wel een lekker temperatuurtje bij jullie, of niet? Zo 20 graden of zo meestal, ook in de winter?
Ja, het begint 's ochtends wel koud. Dus ik denk sinds we hier wonen, en dat is nu zo'n 7 jaar, hebben we misschien 3 keer moeten krabben. Het begint ongeveer met 5 graden 's ochtends. En dan in de loop van de dag dan doe je eigenlijk je truien uit. En dan kun je beschut, kun je echt gewoon in je t-shirtje zitten. En dan loopt het inderdaad op tot 20 graden. Ja, vorige week hadden we nog 26 graden hier. Maar dat is eigenlijk wel abnormaal.
Dat is ook misschien niet helemaal goed nemen.
De tijd van het jaar.
Ja, maar 20 graden is inderdaad. Dat klinkt heerlijk, ja. Dus in principe kun je het hele jaar door. Kunnen jullie gasten ontvangen?
Ja. Ja, en zeker nu in het najaar is het gewoon hartstikke lekker als je van wandelen houdt. Dan loop je lekker met een zonnetje in je gezicht in de bergen. Ja, het is geweldig.
Want hoe ziet dat er sowieso uit als ik gast ben en ik kom bij jullie? Wat kan ik gaan doen? Waar zit ik? Hoe ziet het er bij jullie uit?
Nou, als je bij ons zou komen, dan zou je in ieder geval wel van rust moeten houden. Je zit 40 minuten van het strand af. De eerste restaurantje of bakken, dat is op 20 minuten rijden. En je moet de bergen door. Het is gewoon een verharde weg met de laatste 2 kilometer zandweg die goed bereikbaar is. Ja, en we krijgen met name de natuurliefhebbers. We hebben heel veel vogelaars al gehad. Er zitten prachtige vogels hier. Maar we hebben ook de gasten die altijd er wel op uit willen trekken. Dus de Ronda is een hele mooie plaats om te bezoeken. Malaga is heel leuk. Het is gewoon gezellig. Maakt niet uit welke tijd je er bent. Het is altijd leuk. De Caminito del Rey, dat is een pad langs een hele hoge kloof. Die is heel beroemd en daar krijgen we ook veel gasten die dat bezoeken. Dus ja, het is eigenlijk heel veelzijdig. En ook gewoon mensen die een dagje strand gaan doen of gewoon lekker alleen bij het zwembad blijven liggen. Dat kan ook, en een boek gaan lezen.
Want je zei het ook al een beetje in het begin, hè? Er is heel veel. Er zijn de bergen, je hebt het strand, wel iets verder rijden, maar dan nog.
Ja.
Hè, je hebt gezellig, je kan de drukte ook opzoeken, hè? Je kan de gezelligheid opzoeken vanuit jullie. Dus best wel veel mogelijkheden dan.
Ja, klopt. Ja, en Córdoba is dan 2 uur rijden, Sevilla is 2 uur en Granada ook zoiets.
Dat is best te doen voor een dagtour, als je dat inplant.
Ja, zeker. Ja, en het leuke is ook van in Spanje houdt de dag om 6 uur 's avonds niet op. Dus dat gaat gewoon tot 10 uur sowieso door. Heel veel musea zijn 's avonds ook nog open. Dus je kan er gewoon een hele lange dag van maken.
Ja, dat is ook wel heel fijn, hè? Elke keer als ik met iemand spreek in Spanje of sowieso in Malaga, dan denk ik... Ja, dat zijn allemaal plusjes weer. Dan denk ik, god, ik moet er toch eens over nadenken. Ik hoor alleen maar dingen dat ik denk, ja, ook dat. Nu jij dat vertelt over 's avonds, dan denk ik, ja, ook dat nog. Wat leuk.
Ja, het gaat allemaal dan misschien wat langzamer, maar wel heerlijk lang door. Dus het is niet zo. Ja, kijk, wij moeten soms nog wel een beetje wennen aan die siesta-tijd, hoor. Dat moet ik eerlijk niet zijn. Dat je dan toch, je moet het 's ochtends allemaal doen. En dan in één keer, dan zit je een paar uur instanties of sommige winkels dicht zijn. Ja, en als je dan zoals ons op een berg zit, dan houden we nogal van dingen combineren. Dus dat je één keer naar beneden rijdt en dan alles doet. Ja, dan is het wel eens lastig als dan tussen de middag de winkels in gaan.
Maar die siesta is er dus ook in november. Het is niet zo dat het alleen maar in, hè, als het gloeiend heet is in juli, juni, augustus. Het is ook in november.
Ja, ja, nee, dat blijft het hele jaar door erin.
Oké, okay, dat pakken ze lekker door inderdaad. Oké.
Okay. Ja, ja.
En jullie, nou ja, vakantiehuizen. Genoeg te doen als toerist daar. Maar ik denk ook een beetje aan jullie als toerist. Hebben jullie wel de tijd om... want ja, dat moet ik nog even erbij te vertellen natuurlijk. Hè? Robert die heeft in Kazachstan gewerkt. Maar die werkt nu fulltime ook, hè, binnen jullie bedrijf. Zijn er mogelijkheden voor jullie om op vakantie te gaan? Want je zei het al, we zijn heel erg druk. Gaan jullie wel eens weg?
Nou, we gaan eigenlijk één keer per jaar. Dan sluiten we de boel 2 weken. Of een kleine 2 weken. En dan gaan wij even weg. Ja, merk toch dat we dan wel eventjes wat tijd nodig hebben om zelf weer op te laden. En we zijn nou net terug. En ja, nou hebben we ook weer de energie om er tegenaan te gaan. Want we hebben altijd wel weer wat projectjes klaar liggen die we moeten of willen doen.
Ja, dat geloof ik. Je blijft bezig. Ja.
Ja. Maar ik moet zeggen, ja, weet je, we hebben echt heel veel gereisd altijd. En gingen ook echt een paar keer per jaar op vakantie. Maar als je dan hier zo woont, het geeft ons ook al zoveel voldoening dat je gewoon, nou ja, in de namiddag of in de avond nog even een wandeling gaat maken in een mooie omgeving. Dat laat dan zoveel op dat we echt die vakantie ook gewoon wat minder nodig hebben zelf.
Ik hoor dat wel vaker van mensen die in het buitenland wonen. Dat ze toch een beetje het gevoel hebben, dat vakantiegevoel. Niet omdat ze niks hoeven te doen of zo. Maar gewoon omdat je toch, je blijft verwonderen. Of je blijft nieuwe dingen zien. Of je blijft, je moet aanpassen of wat dan ook. Het voelt, ja, op een positieve manier voelt het nog niet helemaal als thuis of zo. Hebben jullie dat dan ook?
Nee, dat klopt ook. Ja, we blijven ons dan toch verbazen hoor. Dat we bijvoorbeeld, in de zomer... kijk, de toeristen die zie je dan om 6 uur een beetje het strand afgaan. En wij hebben dan zoiets, oh nou, dan gaan we lekker naar het strand toe om 6 uur. Hè? Gaan we daar nog even een paar uurtjes zitten of zo. En dan, ja, het weer, de temperatuur is nog prima. En wij hebben zoiets, nou lekker dat het gewoon kan, hè. Ja, je kan gewoon en-en hebben. En werken en daarnaast nog gewoon genieten en het gevoel hebben van, nou wauw, ik heb een vakantiedag. Dus... En dat, ja, met wandelen halen we daar sowieso heel veel energie uit.
Dus dan heb je dat misschien ook minder nodig om te reizen zoals jullie dat eerder deden.
Ja, ja, absoluut. Ja.
En wat ik zo hoor je zelf, van er zijn genoeg plannen om nog, nou ja, een oude olijfboerderij. Dus genoeg te doen elke dag, nog heel wat plannen. Ja, wat zijn die plannen dan voor de toekomst?
Termijn, want het is niet zo dat we al een meerjarenplan hebben liggen, maar ja, we moeten deze winter willen we. We hebben wat van die stenen muurtjes en die zakken een beetje in de tuin, zeg maar als een soort boorders. Ja, die moeten we allemaal even vast gaan maken met cement en zo. Dus die moeten we gaan opbouwen weer. Dus dat hebben we. We hebben alle huisjes hebben een mooie dak gegeven voor het terras. Maar ja, ons eigen huis, dat is altijd zo'n sluitpost, hè. Dus dat is dit jaar dan aan de beurt. Dus ja, zo zijn er eigenlijk altijd wel weer dingen. En altijd het onderhoud. Dus er moeten weer meubels geschilderd worden, tuinmeubels. En ja, de tuin moet weer onder handen genomen worden. Dus er is genoeg te doen.
Koffers Gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.